U kunt gaan luisteren naar een predikatie over het onderwerp De Dag des Oordeels, verzorgd door de voorganger van gemeente Ebenezer, de heer A. van der Wal.
Ik wilde met u lezen uit de brief die Paulus schreef aan de Korintiërs, de eerste brief, het derde hoofdstuk, en ik wil met u lezen vanaf vers 10. 1 Korinthe 3 vanaf vers 10. En daar schrijft Paulus in die eerste brief aan de Korintiërs in het derde hoofdstuk vanaf vers 10 de volgende zaken. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Maar ieder ziet wel toe hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt. En hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk dat hij opgebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. Tot zover. Als je met dit gedeelte bezig bent, als je niet alleen de 5 versen leest die ik u net gelezen heb, of de 6 versen, maar als u gaat kijken, wat staat er in de schrift? Wat staat er op die plaatsen die wij kennen als, daar staat wat we nodig hebben? Wat zegt Paulus over de dingen die hier staan? Dan is het enorm om dat te ontdekken. Als je gaat lezen in die brief die Paulus schrijft aan de Korintiërs, hij heeft hem waarschijnlijk geschreven uit Efeze, en u weet dat er niet, dat er 2 brieven in Gods woord staan, maar dat er waarschijnlijk nog een brief is geweest, en dat Paulus eigenlijk heel erg betrokken was bij die gemeente te Korinthe. En nou zou je kunnen nalezen in een van de commentaren die ik open had, dat je moet in die Korinthebrief niet zo alles precies op een rij aantreffen. Dat vind je meer in de Romeinenbrief, die in diezelfde tijd zo'n beetje stamt. Maar bij die Korintiërs kom je als het ware een soort laboratorium tegen. Er zijn allerlei zaken aan de hand, allerlei processen vinden er plaats. En als u en ik nou door die brief heen lopen, ons laten uitleggen wat er staat geschreven, als we kijken wat er in de grondtekst staat, dan ontdekken we iets bijzonders. Dan ontdek je, lezend in de brief van Paulus, die eerste brief aan de Korintiërs, dat er zoveel zaken staan die u en ik nodig hebben, die u en mij behulpzaam zijn bij het leven tot zijn eer. Het is heel belangrijk dat je zo'n brief proeft, zou ik bijna zeggen. Paulus zegt hier zaken van een enorme belangrijkheid. En uit die brief waarin God de zaken uitstaalt, waarin u en ik aan het lezen zijn, daarin zegt hij zaken die we heel noodzakelijk moeten kennen. Die nodig zijn om te weten, wat staat er nou? U hebt de schrift op schoot. U hebt hem open. En niemand verbiedt u in die schrift te kijken. Nog maar een jaar of 30, 40 geleden vertelde een van de broeders in Kortrijk, stond er een protestantse kerk in Kortrijk. En voor het raam had men de schrift geopend, op een standaard neergezet. Dus als je langs liep in die stad en je liep langs de protestantse kerk, dan stond daar de Bijbel geopend. En hij zei dat de man die hem les gaf, de broeder of de vader, hoe dat mag heten, dat hij hem verbood, dat hij de jonge mensen onder zijn aandacht verbood om erin te kijken. Hij vergeleek het kijken in de schrift met een doodzonde. U en ik zouden niet weten hoe we moeten leven. Dan kan je zien hoe menselijke nevel, hoe menselijk denken dan schuift tussen wat God zegt en wat mensen denken. U en ik laten ons gezeggen door het woord. U en ik doen het woord open en wijzen nauwkeurig met de vinger mij naar dat wat er staat. Je kan niet zomaar zeggen, ik lees deze 6 versen en ik ga erover spreken. Dan zou je het grote verband moeten zien, want Paulus heeft die brief op een bepaalde manier opgebouwd. Hij zegt zaken die persoonlijk zijn. Hij zegt zaken die, als ik het zo mag zeggen met dat lastige woord, leerstellig zijn. En hij is in 1, het eerste hoofdstuk vers 18 begonnen en dat loopt door tot hoofdstuk 3 vers 23 met spreken over het woord, over de verkondiging van het kruis. En dat had Paulus naar die Korintiërs toe nodig. Paulus werd geïnspireerd door Gods geest en zette de zaken zo neer dat de Korintiërs er wat mee konden. Om het woord, om de verkondiging des kruises, daar ging het om. Want die Korintiërs die lieten zich niet zo erg leiden door geest. Die waren veel meer bezig met allerlei zaken die we zouden kunnen aanduiden met vlees. Die kant van de mens die van God is afgekeerd. En die vleeselijk gezinde Korintiërs, die zagen op mensen. In plaats van, zoals Romeinen 6 zegt, te wandelen in nieuwheid des levens. In plaats van dood te zijn voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Dat was Romeinen 6, de versen 4, 6 en 11. En al dat vleeselijke, al dat vleeselijke gezind zijn van die Korintiërs, die leidde ertoe dat er tweespalt kwam. Dat er scheuringen ontstonden. En de een stond voor op van, ik ben van Apollos. En de ander liet zich voorstaan, en ik ben van Paulus. En er was ook een groep, die had het helemaal voor elkaar, die dacht, wij doen het nog beter, wij zijn van Christus. En je kunt je voorstellen dat frikt. Je kunt je voorstellen dat scheurt. Hè? Dat mensen in plaats van naast elkaar tegenover elkaar komen te staan. Paulus schrijft die brief aan de Korintiërs. Heel gericht, die situatie in die gemeente, daar moet dat gezegd worden. En daar bovenuit, zegt hij, door die feitelijke zaken daar, dingen tegen u en mij, waardoor we weten mogen wat God zegt. Kijkt u maar, want het verband moet wel duidelijk zijn, als u even boven het gedeelte kijkt dat ik met u gelezen heb, wat Paulus dan zegt. Want wat is nou het antwoord op vleeselijk gezind zijn, op niet gericht zijn op wat God zegt, maar eigenlijk zoekend naar tegenover een ander te komen staan? Paulus geeft het scherp aan. En wat bedoel ik met het is wel feitelijk de situatie in Korinthe, maar wat zegt het u? Wat zegt het mij? Wat is het voorbeeld dat Paulus hier voor u en voor mij neerzet? Heel praktisch voor ons toe te passen, aan te krijgen, te beseffen voor ons leven. Moet u kijken wat hij zegt in 1 Korinthe 3 vanaf vers 5. Dan heeft hij net gepraat over dat vleeselijke, over dat onmondige, in plaats van dat geestelijke, wat er zou moeten zijn. En dan zegt hij in vers 5, wat is dan Apollos? Of wat is Paulus? Dienaren, door wie gij tot geloof gekomen zijt, en wel zoals de Heere dit aan een ieder geschonken heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom. Daarom, nog wie plant, nog wie begiet, betekent iets, maar God die de wasdom geeft. Wie plant en wie begiet, staan gelijk. Alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker, Gods bouwwerk, zijt gij. En proeft u nou wat Paulus hier doet. Het waren twee mannen die God gekozen had. En de een liet hij funderen. En de ander liet hij erop bouwen. En ging het om degene die fundatie legde? Ging het om degene die bouwde? Het is God die de wasdom geeft. Het is God die alles geeft wat nodig is. En datgene wat Apollos was en datgene wat Paulus was, was niets meer, maar ook niets minder dan het instrument te zijn in Gods hand. En datgene hoe Paulus zijn werk deed en datgene hoe Apollos zijn werk deed, dat zou een zaak zijn voor God. Elk zal een zijn loon krijgen, zegt Paulus dan, naar zijn eigen werk. En ik denk dat dat het sterke is. Het gaat om God. Het gaat om God die de wasdom geeft. En denk je dat Paulus zichzelf op de borst zou slaan? Denk je dat een man als Apollos zichzelf op de borst zou slaan? En zeggen van, moest kijken wat er door mijn activiteit hier in Korinthe van de grond is gekomen. Ik denk dat beide mannen, ik denk dat wij die in hetzelfde evangelie staan en zien hoe zaken zitten, zouden kunnen nazeggen, luister even, zonder de levenskracht die hij geeft, zonder de kracht die hij geeft, zonder zijn leiding, zouden ze nog geen hand kunnen hebben optillen in het dienstbetoon aan hem. Hij werkt het uit door mensen heen. Niets van mensen. Het gaat om datgene wat God doet. Het is God die mensen hanteert om te funderen. Het is God die mensen hanteert om te bouwen. En God is degene die de wasdom geeft. Het is de genade die zeg maar Paulus en Apollos riep om dat stukje werk te doen in dat grote heilswerken van God. En in dat enorme wat er staat, mogen u en ik ons verdiepen. Mogen we verstaan, mogen we bezig zijn, wat bedoelt Paulus dat nou? Want als je die verse die ik net gelezen heb uit hoofdstuk 3, 5 tot en met 9, er niet bij zou lezen, zou dat vanaf hoofdstuk 10 ook in een ander, misschien wel daglicht, komen te staan. Maar het is gewoon, het gaat om dienstbetoon. Het is gewoon, het gaat om, mag ik het zo zeggen, om geloofsgehoorzaamheid. Het is op grond van genade komen tot dat wat God wil geven. En kijk maar wat Paulus zegt in het 10e vers. Naar de genade Gods die mij gegeven is. Het is hem gegeven. Dus hij heeft het niet verdiend. Het is hem gegeven. Heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Het is allemaal in overeenstemming, zou je kunnen zeggen, als ik het wat letterlijk neem vanuit de letterlijke vertaling, met de door God gegeven genade. Het is heel wonderlijk als je die zaak bekijkt. God kiest zich een instrument. God rust dat instrument toe. God geeft de kracht aan dat instrument om zijn werk te doen. En denk je dat het instrument zegt, het is mijn werk? Denk je dat het instrument zegt, heb ik gepresteerd? Dat instrument weet niet hoe gauw het moet wijzen op degene die dat instrument hanteerde. Je kunt niet zeggen, vanuit de boodschap van Paulus, wij of de gemeente of wat dan ook, het heeft niets met menselijke hoogmoed te maken. Juist datgene wat Paulus hier zegt, dat saneert het. Dat breekt het af, mocht er hoogmoed zijn. U en ik weten toch net zo goed, als wij allemaal die hier zitten en degene met wie we verbonden zijn, dat het niet aanmatigend is, dat het niet hoogmoedig is, maar dat we op de plek waar God ons neerzet, in het dienstbetoon dat God in ons leven wil uitwerken en in de gemeente wil uitwerken, dat het bijna zou zeggen, klinkt met de woorden uit Romeinen 11 vers 26. Het is uit hem, het is door hem en het is tot hem. Er is helemaal niets waar wij ergens op zouden aanspraak kunnen maken. Het is gewoon in pure afhankelijkheid van hem. Ik heb het u misschien wel eens eerder gezegd, maar er was een predikant in mijn jeugd aan wie ik een enorme hekel had. De man had een stem om van te schrikken. Zo'n beetje talen Kanaanstoon. En die had het dan altijd over de kleine mensen en de grote, met zes o's denk ik, en de grote God. En ik had een hekel aan hem. Ik vond het een aansteller. Ik vond het een man totdat ik jaren later besefte, en ik heb door de toon heen leren luisteren, jaren later besefte wat hij wilde uitdrukken. Dat is alles wat we doen, alles wat we zeggen, alles wat we mogen we zijn en mogen we zeggen en mogen we doen in afhankelijkheid van hem. Er is er maar één die het doet, het is God die de wasdom geeft. Er is er maar één die in onze zwakheid en onvolkomenheid, en hoe beseffen we dat niet dagelijks, de zaken uitwerkt en kracht geeft, leiding verschaft. Het is, mag ik Paulus citeren, in overeenstemming met de door God gegeven genade. En hoe werkte dat nou uit in het leven van Paulus? Dat werkte in het leven van Paulus uit dat hij hier zegt als een kundig, als een wijs bouwmeester. Dat kundige, dat wijze, dat is geen kwaliteit van Paulus, maar het is datgene wat God hem aan wijsheid geeft. En wat doet een bouwmeester? Er staat iets in het Grieks wat te maken heeft met architect. Wat doet die bouwmeester? Die zet dat neer wat zijn opdrachtgever wenst. Die zet dat neer wat nodig is, wat zijn opdrachtgever wilde hebben. He? En wat zijn principaal zegt dat hij bouwen moet, dat legt hij neer. Dat legt hij daar neer, opdat dat komt wat God nodig heeft. En wat God nodig heeft, dat vindt u bijvoorbeeld verderop in vers 16, 17, waar Paulus dan zegt, weet ge niet dat ge Gods tempel zijt. Daar heeft Paulus het over. Over die zaken. En Paulus was degene, die apostel werd door God geroepen als een verkondiger. En als een apostel, als een leermeester van de heidenen, van de natiën. Van de niet-joden in geloof en in waarheid. Paulus, in afhankelijkheid van God, in overeenstemming met de door God gegeven genade, legde in Korinthe het fundament. En dat woord hebben we geproefd. Dat woord fundament, er zit een Grieks woord achter, dat hebben we gehoord in Bijbelstudie, dat heeft te maken met zorg plaatsen. En in dat met zorg plaatsen, in dat plaatsen, in dat Griekse woord, zit een stam die je ook tegenkomt in het Griekse woord voor God in Theos. God is degene, hebben we geleerd, doordat we het schrift hebben opengedaan, doordat God ons heeft gelezen wat er staat, God is degene die alles op zijn plaats zet, in u en in mijn leven. Uiteindelijk, kosmoswijd, komen alle schepselen daar waar God ze hebben wil. En waar wil God nou al zijn schepselen hebben? Dat is het hart. God wil elk schepsel zijn hartenklop laten horen. Liefde. Dat is waar God naartoe is. Dwars door al dat menselijk wrikken en vroeten heen, werkt God zijn zaken uit en komt daar waar hij zijn wil. En God heeft Paulus een fundament laten leggen. En datgene wat er lag, was met zorg geplaatst. Daar kon een hecht bouwwerk op komen. En wat doen u en ik nou? Op dat met zorg door God ook hier geplaatste fundament, daar gaat u niet naast staan en zeggen, jongen, dat is mooi, dat ziet er keurig uit. Nee, u gaat erop staan. U zorgt dat u vast komt te staan op dat wat God met zorg in ons midden heeft neergelegd. En het fundament dat Paulus legde, wat hij met zorg plaatste, daarop mag een ander voortbouwen. En de bouwer in Korinthe, dat was Apollos. En dat is, als je het luistert, een stukje waar je wat mee kan doen. In Handelingen, in 18, vers 24, wordt er over Apollos gezegd dat hij een geleerd man is. Dat hij doorkneed, dat hij sterk in de schriften was. En hij leerde nauwkeurig op wat Jezus, hetgeen op Jezus betrekking had. En als dan Priscilla en Aquila hem horen praten, en horen dat hij niet de scherpte kent, datgene wat God door Paulus heeft neergelegd, dan leggen ze hem de schriften uit. Hij deed het nauwkeurig. En Priscilla en Aquila leren Apollos nauwkeuriger. Ze legden hem de weg Gods nauwkeuriger uit. Datgene wat Paulus geopenbaard werd, datgene wat Paulus mocht zeggen, werd hem nauwkeuriger uitgelegd. En eigenlijk is dat het precies. Nauwkeuriger uitleggen. Misschien zegt u, het irriteert me weer over Paulus. Misschien zegt u, heb je niet meer dan de brieven van Paulus? Zeg je tegen iemand die een bril heeft? Die moet je bril afzetten, want zonder bril ben je toch gemaakt? Maar een bril heb ik nodig om scherp te zien, omdat mijn ogen niet perfect zijn. En zo heeft God, het is een heel wrak beeld, dat zal best, maar God heeft ons een bril opgezet. Misschien waren de zaken en zijn er heel wat die heel nauwkeurig spreken vanuit de schrift, ben ik van overtuigd. Als ik de kranten lees, uit christelijk Nederland, dan zie ik daar theologen en predikanten met zorg spreken over de geest van de tijd, zie je terugroepen naar de schrift. Maar Paulus, de apostel der natie, die geeft nauwkeuriger aan u en mij datgene wat we weten moeten op dit moment. Datgene wat we weten moeten over genade en over verzoening. Datgene wat we weten moeten over degene die met zorg de zaken plaatst in uw en mijn leven. Die met zorg zaken plaatst en met zorg die zaken uitwerkt. En dat nodig heeft in het leven van u en van mij. Met zorg plaatsen. Nauwkeuriger. En Paulus, toen dat bij Apollos bekend was, dat nauwkeuriger die weg Gods uitgelegd krijgen, toen heeft hij er niet over gezwegen. Apollos heeft voortgebouwd. Apollos heeft opgebouwd. Apollos heeft dat gedaan. Gebouwd op het met zorg geplaatste. Op dat fundament dat Paulus daar had neergelegd. En dan staat er als eind van het vers 10b. Maar ieder zie wel toe hoe hij daarop bouwt. Ieder kijkt wel nauwkeurig. Daar heb je het woord weer. Nauwkeurig toe op wat er staat. Is het datgene wat ik doe? Is datgene wat ik zeg in overeenstemming met de door God gegeven genade? Staat het op datgene wat God met zorg in mijn leven, in uw leven, in de gemeente heeft neergelegd? En Paulus die herinnert die Korintiërs. En over de Korintiërs heen herinnert hij ook ons en wijst ons op dat fundament. En dan zegt hij, want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. God werkt volgens een bepaald bestek. En volgens Gods bestek ligt er een fundament. En dat fundament, dat noemt Paulus Jezus Christus. En daar dan naast neerleggen, als ik het zo mag zeggen, een fundament ernaast leggen, terwijl er een fundament ligt. Wat er met zorg is geplaatst, dat is onzinnig. Want er is er maar één. Er is maar één fundament. En Paulus zegt, dat is Jezus Christus. Van wie die zegt, in 1 Korinthe 1 vers 30. Maar uiten is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God geworden is. Wat dan? Wijsheid, rechtvaardiging, heiliging en verlossing, vrijkoping staat er letterlijk. Over dat fundament heeft Paulus het. He? En ik denk dat het enorm is als we zouden nadenken met elkaar over wat betekent dat dan? Als Paulus hier praat over een fundament en een ander fundament dan dat er ligt, Jezus Christus, kan niemand leggen, wat houdt dat dan in? En ik denk dat het goed is om daar vanmorgen even met elkaar bij stil te staan. Ik zei net dat die brief van Paulus aan de Korintiërs een beetje lijkt op een laboratorium. Er zijn van allerlei dingen aan de hand. En Paulus reageert erop. Die schrijft erover. Die legt Gods woord eronder. En als je zou kijken in de Romeinenbrief, dan zie je, dat is als het ware het tekstboek. Daar staan de zaken die Paulus wil zeggen, en Romeinen en Korinthe zitten aan elkaars buurt, daarin staan de zaken die u en ik moeten lezen, moeten weten, die u en ik dan ook mogen leven. Hoe ziet het er dan uit? Waarover gaat het dan in die Romeinenbrief? En waarom koppel ik dat nou aan datgene wat hier staat in 1 Korinthe 3? Omdat Paulus daar dingen zegt die u en ik weten mogen. Die u en ik leven mogen. In die Romeinenbrief gaat het om, en u kent die woorden vanuit studie, het is het evangelie van God. Aangaande zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. En als u die Romeinenbrief proeft, erin leest, gaat verstaan, dan zitten er drie kernen in, drie thema's in, die op een enorme manier klinken. Dan gaat het om rechtvaardiging, dan gaat het om verzoening, en dan gaat het om, en dat klinkt nou zo gek, maar het gaat om de Godheid van God. En ik weet niet of u de krant leest. Ik weet niet of u in uw krant gelezen heeft. Dat men in Amerika, Canada, die kanten uit, in ieder geval aan de overkant van het grote water, daar heeft men een bijbelvertaling geproduceerd, waarin men alles wat met man zijn te maken heeft, heeft wegvertaald. Heeft weggezet. Daar gaat het over mens. Daar gaat het over God, vader, streep, moeder. En al die zaken meer. En dan lees je ingezonden brieven van een emeritus, predikant, die dan zegt, he, het kan eindelijk gezegd worden. En toen dacht ik, wat moet ik nou doen? En ik ben er nog niet uit. Ik denk eraan om een brief terug te schrijven. Maar dan weet ik niet of ze hem zullen plaatsen. Maar als mensen vanuit hun ideeën denken, he, durven ze het eindelijk te zeggen? Dan denk ik, daar mogen we wat tegenover zetten. Nauwkeuriger de schrift uitleggen. À la de apostel de heidenvolken. Zoals Paulus. En ik denk, zal ik de krant gaan schrijven? En zal ik in mijn brief verwijzen, erbij stoppen, in mijn brief opnemen, was het heerlijke van de computer, hij staat op mijn flop. En zal ik dan laten zien hoe de zaken zitten tussen God en Zoon. Tussen Vader en Zoon, tussen God en Christus. Zal ik de zaken neerleggen en laten zien hoe wezenlijk de zaken zijn als God een woord kiest. Dan is dat niet zomaar een woord dat inwisselbaar is voor wat anders. Maar wat God doet, de woorden die er staan, we kennen dat vanuit studie. Die heeft God bewust gekozen. Die heeft die Paulus laten noteren en u en ik die woord voor letter die schrift nalezen. Krijg je zicht op wat er staat. Je kan niet zomaar zeggen, man, ach, dat is wel erg hoogmoedig, dan wordt die man wel erg in de positie geplaatst, maak er maar mens van, dan kan je mannelijk en vrouwelijk bedoelen. We gaan de schrift niet aanpassen, want dat zie je. We gaan de schrift aanpassen aan de mens. En daarom denk ik dat het heel scherp is om te weten, wat zegt nou de schrift? Nou, hebben we de Bijbel open, en om je heen zie je mensen die hem sluiten. Niet meer nodig. Weet het zelf beter. Wat zegt de schrift? Wat zegt Paulus? Wat zegt dat woord van God? We hebben de Bijbel open. We studeren erin. Waarom? Omdat het woord van God is voor mensen. Omdat het woord van God is waarin die door Paulus heen u en mij zaken duidelijk maakt die we nodig hebben om te kunnen leven. God legt een fundament. En dat fundament goed verstaan. Dat fundament kunnen begrijpen. En daarmee aan de slag te kunnen. Kunnen leven. Het is het woord waardoor je kunt leven. Hoeveel hoor je niet? Hoeveel lees je niet van mensen die het niet zien zitten? Die niet weten hoe ze verder moeten. Omdat ze niet weten wat de schrift zegt. Omdat ze niet weten wat de thema's zijn die Paulus neerlegt. Waardoor mensen kunnen leven. Paulus praat over zaken die we mogen weten. Het is een evangelie. Het is een goed bericht. Niet menselijke nevel die het woord verduistert of vervaagt. Weg met dat vervagen. Weg met die mist. de scherpte die God heeft neergelegd, verstaand. Scherpte bedoel ik daarmee de duidelijkheid, de helderheid. Weten van God die rechtvaardigt. Weten van God die verzoent. Weten van God die God is. Als je weet van rechtvaardiging, om de eerste pijler even te pakken. Als je weet van rechtvaardiging, waar Paulus over spreekt. Hoe vaak merk je niet dat mensen in problemen zitten. Dat mensen tobben over zaken. Niet weten hoe de schrift het zegt. En de vertaling die maakt er soms ook een potje van. Als Paulus schrijft in Romeinen 7... Wat zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En daar klinkt niet wat de grondtekst zegt. Dat bevrijdende woord, genade. Dan blijf je als mens kruipen op je buik in het kippenhok om het dicht te zien. Dan probeer je een heleboel, maar het lukt je niet. God geeft niet dat je het licht ziet. En al die zaken in heiligheid en eerlijkheid bedoeld. Maar de schrift zegt zaken. En u en ik mogen hem nauwkeuriger uitleggen. Die weg van God. Met u en met mij. Met de gemeente die het lichaam van Christus is. Met zijn volk Israël. En uiteindelijk met alle schepselen. Wat zal mij verlossen? Uit het lichaam deze doods? Genade. Gode zij dank door Jezus Christus onze Heer. Wat is dan rechtvaardiging? Dan zingt daar door uw en mijn leven een vers uit Romeinen 8 vers 1. Dat zou zingen mogen. Dat zou een lied mogen zijn. Waar dan Paulus zegt niets. Hoort u me goed? Ik weet niet hoe u luistert. Ik weet niet hoe u kijkt. Ik weet niet hoe u dat oppakt. Maar ik merk nog zo vaak, bij mezelf ook, hou me ten goede, dat we zo gauw kwijt zijn wat de schrift zegt. Dat we zo gauw op onszelf zien. Dat je je zo gauw rechtvaardigt. Dat je zo gauw tegen jezelf zegt en dat we misschien uitspreekt naar God ook, mijn geweten is rein hier. In plaats van het aan God over te laten, hoe God het wil uitwerken. Er zijn soms van die kleine... respect voor het vak, van die kleine boekhoudertjes, van die rekenmeestertjes die zitten te pussen en te minnen. Maar God zegt, wacht nou eens even. En kies daar de woorden voor vanuit Romeinen 8 vers 1 en zeg daar, niets is van nu aan ter veroordeling aan hen die in Christus Jezus zijn. Dat is weten van genade. Dat is weten van gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Dat is weten van het geloofswerk wat de Zoon deed op het vloekhout van Golgotha. Daar, op Golgotha, vergoot Hij zijn bloed voor alle mensen. En dat zijn zaken die we mogen weten. Gerechtvaardigd door het bloed, zegt dan Romeinen 5. Kennen we Romeinen 5? We kennen Romeinen 5. Rekenen met Romeinen 5. We leven, Romeinen 5, gerechtvaardigd door het bloed van de Zoon, verzoend door de dood. Dat zijn signalen, gerechtvaardigd, bloed, verzoend, dood, die we hebben leren proeven. En dan in afhankelijkheid en geleid door Gods geest zijn mogen gaan verstaan. Gerechtigheid Gods is geopenbaard door het geloof van Jezus Christus. Ik ben gerechtvaardigd. De Zoon heeft op Golgotha een volkomen werk verricht. En er is niets ter veroordeling aan hen die in Christus Jezus zijn. Even, dat woord rechtvaardiging. even. Dat tweede woord, verzoening. Ik denk dat dat enorme zaken zijn. Die liefde van God, die door de dood van zijn zoon voor een ieder uiteindelijk is bedoeld. Want God, zegt 2 Korinthe 5, was in Christus de wereld. Er staat niet de gelovigen. Er staat niet die er wel bij en die er niet bij. Er staat niet uitgezonderd en noemt u maar een paar namen op waarvan u zegt, die zou ik het liefst even niet. Nee, want God was in Christus, niet anders, in Christus, de wereld met zich verzoenende. Door hun overtredingen niet toe te rekenen. Verzoend. De vee van vrede. De vrede die te maken heeft met verzoening. Familie zijn we geworden van God. We zijn niet alleen kinderen, we zijn zonen van God geworden. En we hebben dat verstaan, want zonen zeggen Abba, Vader. En van die liefde Gods, die u en ik hebben leren verstaan, daar weten we ook weer vanuit Paulus. Hoe zou je nou tegen me kunnen zeggen, doe niet zo moeilijk zeg, jij altijd met Paulus, dat is aan mij vragen, met mijn ogen, om een bril af te zetten. Nou, dan zie ik u niet hoor. Ja, vaag, hier en daar wat oranje en rood. Even kijken, oh ja, dat is die. Maar als ik mijn bril opzet, dan zie ik pas hoe de zaken zitten. En ik bedoel dat heilig. Zo zet Paulus u en mij een bril op. En we mogen zaken helder zien. Scherp verstaan. Je kan me niet vragen, zet je bril af. Want dan zie ik niet. Je kan me niet vragen, lees de schrift zonder Paulus. Dan zie ik niks. Ik zie wel een hoop moois. Maar als ik kijk naar Abraham en ik lees het door hoe Paulus me het vertelt, dan zie ik daar een diepte en een scherpte en een helderheid en een duidelijkheid die ik nergens anders tegenkom. Abba, Vader, familieleden van God zijn u en ik door de verzoening, door de dood van de Zoon. En dan het derde punt. En de tijd is wat dat betreft vervelend, maar ik hou me eraan. Dan wordt er gepraat over de Godheid van God. De God waar Paulus van zegt in Romeinen 11 vers 36. Uit wie en door wie en tot wie het al is. Alles wat God te zeggen had, uitgedrukt in de Zoon van zijn liefde, in Christus Jezus, tot zonde gemaakt. De weg gegaan waar hij ja en amen op gezegd heeft, nu zittend aan de rechterhand van God, en bezig om dat al uiteindelijk onder de voeten van zijn God en Vader te brengen, en werkend in een machtig plan. God die alles zijn plaats toewijst, en uiteindelijk met allen daar komt waar hij zijn wil. En ik denk dat dat het is. Dat is, om het maar even scherp aan te geven, dat is in wezen het fundament wat God door de apostel van de heidenvolken in Korinthe en in allen die na Korinthe leven en gaan verstaan wat God zegt door de geest, wat hier in de brieven van Paulus wordt gezegd, wat u en ik mogen leven. Al die zaken zijn zaken waarvan we niet moeten denken, weet ik al? Hoef het niet, laat maar. Maar het zijn zaken waarvan u en ik gezegd hebben, kom maar, daar wil ik van weten. Kom maar, dat is wat ik nodig heb om te leven. Mensen hebben het nodig om te horen, niets is ter veroordeling. Mensen hebben het nodig, wat kan mij vrijkopen uit het lichaam van deze dood? Genade, genade. Daarom loopt ons mond daarvan over. Daarom praten we er met elkaar over. Genade, zaken die zo scherp in uw en mijn leven mogen zich aftekenen. We weten van de liefde van God. We weten van het uitverkiezen in dienstbetoon. We weten de essentie daarvan. Het is alles uit hem. Het is door hem en het is tot hem. Het is niets van mezelf. En het is alles van hem. En hoe werkt dan die genade? Datgene wat Paulus geeft in uw en mijn leven uit. Je zou kunnen zeggen, het is als olie op de golven, waardoor zaken tot rust komen. Het is als zonlicht dat in ons leven schijnt en waardoor de mist en nevel van menselijk denken en menselijk tobben verdwijnen en helder zicht komt op dat machtige perspectief dat God een God is die tot zijn doel komt met allen. Niet dat samen zijn benevelend, maar in helderheid en scherpte zien wat God zegt. En genade wijst u en mij op de ene bron die erachter zit. Dat is dat overvloeiende hart van Vader. Dat overvloeiende hart van liefde van Vader. Dat een God die op dit moment, mag ik alsjeblieft dat nazeggen? Mogen we alsjeblieft als gemeente dat nazeggen? In alle afhankelijkheid van Hem, laat je met God verzoenen. Dat is wat God op dit moment wil laten klinken. Laat je met mij verzoenen. En wij spreken daarin de apostel na. Laat je met God verzoenen. En we zijn ons heel scherp bewust met alle zaken die er zijn en met alle zaken die er spelen. In elk opzicht. Niets zonder Hem. Alles met Hem. Het is bijna, als je dan praat over, want dat zal ik dan de volgende keer doen, dan ga ik door op deze tekst, dan kom je terecht bij dienstbetoon. En ook daar geldt, en dat wil ik als een laatste tekst meegeven, wat Paulus zegt in bijvoorbeeld Filippenzen 2 vers 13, want God is het die ons een welbehagen, zowel het willen als het werken in u werkt. Het is alles uit God. Het is alles door God. Het is alles tot God. Gods medewerkende, zei Gij. We zijn dat instrument dat God zich op dit moment verkiest. We mogen weten wat er staat geschreven. We mogen spreken over wat er staat geschreven. We mogen in ons leven dat woord van genade en verzoening laten zien. En Paulus had het door. En u en ik hebben het op dezelfde manier doorgekregen. We achten alle schade, omdat de kennis van Christus Jezus, uw en mijn Heer, alles te boven gaat. En dat is wat we deze keer, wat ik u geprobeerd heb duidelijk te maken. Het gaat om dat wat we weten mogen van Hem. En dat wat we weten mogen, gaat al het andere te boven. Al die menselijke ideeën, al die filosofieën, al die schitterende opvattingen, met alle respect. Maar het gaat me in elk opzicht en steeds weer om de kennis van Christus Jezus, uw en mijn Heer. Om dat fundament dat we met elkaar bekeken hebben en waarop we de volgende keer gaan kijken, hoe wordt daar nou op gebouwd? Op welke wijze wordt daar nou wat neergezet? Hoe dat gaat, daar kijken we de volgende keer naar. Amen.